Alle tijd leesdienst en 's middags in plaats van de normale tijd 6:30, nu om 16:00. En dan hoop ik u in die middagdienst zelf voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, en die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de eerste psalm. En daarvan het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. 1 en 2 van psalm 1. Gemeente, wij lezen uit het woord van God de 144ste psalm. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we ook uit deze psalm en dan wel het zesde vers. Psalm 144, het zesde vers. Een psalm van David. Gezegend zij de Heere, mijn rotssteen, die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingers ten oorlog. Mijn goedertierenheid en mijn burg, mijn hoog vertrek en mijn bevrijder voor mij, mijn schild en op wie ik mij betrouw, die mijn volk aan mij onderwerpt. O Heere, wat is de mens dat gij hem kent? Het kind des mensen dat gij het acht. De mens is ter ijdelheid gelijk. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Neig uw hemelen, Heere, en daal neder. Raak de bergen aan dat zij roken. Bliksem, bliksem en verstrooi hen. Zend uw pijlen uit en vertoe hen. Steek uw handen uit van de hoogte, ontzet mij en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden, welker mond leugens spreekt en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. O God, ik zal u een nieuw lied zingen, met de luit en het tiensnarig instrument zal ik uw psalm zingen. Gij die de koningen overwinning geeft, die zijn knecht David ontzet van het boze zwaard. Ontzet mij en red mij van de hand der vreemden, welker mond leugens spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd, onze dochters als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis, dat onze winkels vol zijnde de ene voorraad na de andere uitgeven, dat onze kudden bij duizenden werpen, ja bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen, dat onze ossen wel geladen zijn, dat geen inbreuk, noch uitval, noch gekrijs zij op onze straten. Welgelukzalig is het volk, die het al zo gaat. Welgelukzalig is het volk, wiens God de Heere is.
Thank you.
gemeenten, op de eerste morgen van dit nieuwe jaar slaan wij, net als gisteravond in de oudejaarsdienst, de 144ste psalm op. Stonden we gisteravond stil bij vers 3. Ik wil vanmorgen u het woord Gods bedienen uit vers 15. Het laatste vers dus van psalm 144. Welgelukzalig is het volk dien het al zo gaat. Welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Wij mogen het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere om zijn zegen te bidden. Heere, als we aan de morgen van 1 januari van het jaar 1993 samen in uw huis bijeen zijn, dan zijn onze ogen op u de Heere geslagen. Tot wie zouden wij bij het begin van dit nieuwe jaar ook anders heen gaan dan tot u alleen? Gij zijt immers degene die de woorden van het eeuwige leven hebt. En Heere, nu hebben wij bij het begin van dit nieuwe jaar vele behoeften, vele noden. Er zijn heel veel dingen die wij niet kunnen missen en die ons elke keer weer geschonken moeten worden. Maar de woorden van het eeuwige leven zijn boven alles nodig. We danken u ervoor dat we die weer mogen gaan horen, ook in dit uur weer. Dat u ons ook bij de drempel, bij het overgaan van de drempel naar het nieuwe jaar alweer tegenkomt met uw woord. De boodschap van het leven en van de zaligheid. We danken u ervoor, Heere, dat u de kandelaar niet wegneemt. Al moeten wij beleiden dat we daar wel aanleiding toe gegeven hebben. Dat wij door onze zonden het ons wel waardig gemaakt hebben. Dat u het woord ons zou ontnemen. En dat u niet meer van vrede en van zaligheid zou spreken. Maar u bent nog weer genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid. En gij gaat ook in dit nieuwe jaar weer door met het betonen van de arbeid uw liefde. En gij roept ons ook nu alweer. En gij wijst ons nu alreeds op dat ene nodige en op de zaligheid van het volk welks God de Heere is. Heere, stem onze harten af op die boodschap en geef dat we het verstaan mogen wat gij ons in deze morgen uit uw woord te zeggen hebt. Laten we het ervaren, Heere, dat uw woord ook nu nog altijd een kracht tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. En schenk ons dan zulk een waarachtig geloof, Heere, dat aan u verbindt, met u verenigt en dat deel ontvangt aan dat heil dat in Christus is, die volkomen genoegdoening en gerechtigheid. Heere, u weet dat wij niet anders zijn dan dat wij vorig jaar waren. Het is in de afgelopen uren niet zo met ons geworden dat wij het zondige en het verkeerde achtergelaten hebben. Dat was niet iets wat bij het vorig jaar hoorde, maar dat is iets wat bij ons hoort. Bij ons bestaan, dat van nature een verdorven bestaan is. Bij ons hart, dat van nature een boos en een verkeerd hart is. En als wij een nieuw jaar voor ons hebben, Heren, dan beginnen we dit jaar niet met een blanke lei. Dan beginnen we dit jaar niet als mensen die echt opnieuw zouden kunnen beginnen. Ach, dit jaar, hoe vers het nog maar is, is alweer een jaar waarin wij begonnen zijn met zondigen. En altijd weer zal dat ook in dit nieuwe jaar blijken dat wij uit de aarde aards zijn. En dat wij kinderen van Adam zijn. En van nature kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. En daarom, heren, wat we allemaal ook nodig hebben, één ding in ieder geval, uw genade. Uw genade, toegepast aan onze harten, door uw woord, door uw geest. Uw genade, waardoor we vergeving ontvangen en waardoor we vernieuwing van ons leven ontvangen. Uw genade, waardoor wij ook leren wandelen in uw wegen, in de waarachtige vrezen van uw naam. Wat we nodig hebben, heren, dat is toch vooral dat u ons nu en altijd weer zou willen aanzien in de Heere Jezus Christus. Heren, daar willen wij u om bidden. Aan het begin van dit nieuwe jaar, zie ons aan in de Heere Jezus. En wil ons om zijnent wil nog genadig zijn. Wil ons uit zijn volheid genade voor genade schenken. Voor het leven hier op aarde, maar vooral ook wat onze geestelijke belangen betreft. Om voorbereid te worden op de eeuwigheid. Er zijn veel dingen onzeker, heren. We weten ook niet wie van ons in het jaar dat nu begonnen is zal moeten worden weggenomen door de dood. De dood gaat altijd door en er is er niet één die aan de greep van de dood zal ontkomen. En zoals er aan het begin van het vorig jaar mensen bij ons waren, met ons meeleefden, maar die de eindpaal van 92 niet bereikten, zo zullen er zeer waarschijnlijk ook nu zijn die nog wel in het land der levenden zijn, maar die op 31 december allang begraven zijn. Heren, dat maakt het ook zo ernstig. Dat maakt ons leven zo ingrijpend. Want we hebben ook maar één zo'n periode. Zo'n voorbereidingstijd. En nu valt de beslissing. Heren, laten wij in dat besef ook beginnen aan onze reis door dit jaar. En laten we in dat besef zo ook mogen luisteren naar het woord van u aan het begin van dit jaar. En bind het op ons hart, heren, opdat wij de nieuwe genadedag mogen gaan gebruiken voor het eerst of bij vernieuwing. En dat wij u mogen leren kennen, heren, opdat dat woord wat gij ons meegeeft ook betekenis mag hebben en houden in ons leven. En we het weten en beseffen dat we dan pas echt gelukzalig zijn als we de Heere als onze God kennen. Onze God in Christus, verzoend door de dood van Christus. Heere, zo bidden wij van u gedenk een ieder van ons. Wij zoals we hier zijn, ook degenen die niet naar de kerk konden. Er zijn er die door ziekte niet kunnen. Er zijn er die door ouderdom en de gebreken daaraan verbonden niet meer naar de kerk kunnen gaan. Ze hebben overigens hetzelfde nodig als wij hier, heren. Zij kunnen net zo min missen dat gij uw genade aan hen verheerlijkt. Schenk het ook aan hen. En als er zijn die een moeilijke weg gaan, die dit jaar niet alleen met een stuk onzekerheid beginnen, zoals dat met ons allen het geval is, maar die ook tegelijkertijd de problemen en de zorgen en de moeite die het vorig jaar er waren meegenomen hebben dit nieuwe jaar weer in. En die soms ook niet weten hoe het moet en waar het nog eens een keer terecht zal komen. Die verdriet en angst en vrees in hun leven hebben. Heere, ga met hen op weg en wilt u uw nabijheid aan hen bewijzen en het voor hen waarmaken dat u een toevlucht en een helper bent. En als er zijn die vandaag misschien nog onbezorgd zijn en ongehinderd hun weg kunnen gaan en die het leven in de gezegende en verheugende kant in hun leven van het leven leren kennen, maar die misschien in de komende periode getroffen zullen worden door ziekte, door andere tegenspoeden, door verliezen die ze moeten lijden. Heren, die dingen die gebeuren immers, het uitnemendste is toch moeite en verdriet. Wilt u zulken dan ook, als het zo ver zou komen, als een vurige muur van rondom zijn, opdat zij weten, heren, van uw bescherming, van uw hulp, van uw bijstand. Maar al die dingen die we zullen meemaken, die dringen ons er des te meer toe, heren, om geborgenheid te zoeken voor tijd en eeuwigheid. Die dringen ons er des te meer toe om geen tijd te laten verloren gaan, maar ons te haasten om dat deelachtig te mogen zijn dat nooit meer van ons zal worden weggenomen. Bind dat op ons hart, bij jong en bij oud en bij allen, heren. Denk ook aan onze kinderen. Ze groeien op in een wereld van geweld en van haat en van vijandschap, van ellende, van rampen, van ziekte, van dreiging, van Satans macht en de ontplooiing van Satans macht. En wat moet er van ons worden, heren? En wat moet er van onze kinderen worden als gij uw handen niet beschermend uitbreidt? Denk aan onze kinderen, heren, die ook een boos hart hebben en die van nature geneigd zijn om dat boze hart, de neigingen van dat boze hart te volgen. Denk aan onze kinderen, o God, opdat ze bewaard mogen worden in de vreze van uw naam en opdat in hun jonge hart de keus mag ontstaan om u de Heere te zoeken en u de Heere te vrezen. Bouw uw kerk ook in dit nieuwe jaar, o God, en wilt gij uw naam groot maken, ook in het midden der gemeente. Zegen daartoe al de arbeid die weer zal gaan gebeuren, ambtelijk en in verenigingsverband en op allerlei terreinen. Al die arbeid die met uw woord en met uw dienst en met uw rijk te maken heeft, opdat daardoor ook uw grote werken openbaar mogen komen, heren. En opdat er onder ons meer en meer gevonden mogen worden die de goede keus mogen doen om u de heren te volgen en lief te hebben. En dat uw volk en kinderen in wier leven gij gewerkt hebt meer en meer zullen mogen openbaar komen als mensen die u de heren vrezen. En die door uw genade mogen worden versierd met de deugden van het nieuwe leven. En die door uw genade ook bekwaam gemaakt mogen worden om naar wat hun roeping is, een stad op een berg en een licht op een kandelaar te zijn. Om het zo anderen door woord en wandel toe te roepen: kom, ga met ons en doe als wij. Heere, zegen uw werk over de ganse aarde. Laat het evangelie zijn vrije loop mogen houden. En daar waar het belemmerd en tegengestaan wordt, heren, open dan even goed deuren, waardoor dat woord toch weer ongehinderd voortgang mag hebben, tot zegen van velen die het horen. Zend gij zelf arbeiders uit in uw wijngaard, heren, die door u geroepen en door u bekwaam gemaakt worden om dat werk te doen. En breek het rijk van de boze af. Wilt gij, heren, in al de nood die er in deze wereld is, ook genadig uitkomst geven? En wat is er veel ellende? We denken aan die volkeren en aan die mensen die door oorlogsgeweld en door haat en onderlinge nijd te lijden hebben, verdreven zijn, vluchten moeten, beroofd zijn, verminkt zijn, verliezen geleden hebben. Heren, wat is er veel wat met smart en met droefheid vervult. Als we zien op hoe de ontwikkelingen zijn en hoe de mensheid zich meer en meer ook openbaart als een van u afgevallen menselijk geslacht dat naar u niet vraagt en dat u ook niet denkt nodig te hebben, dat uw naam alleen maar weet te misbruiken. Heren, het is nog een wonder dat de wereld bestaat en dat u nog niet afgerekend hebt in uw geweldig gericht. Maar o God, als u dan nog altijd in uw langmoedigheid draagt en spaart, laat dan de goedertierenheid nog tot bekering mogen leiden. En laat dan ook nog in deze wereld vrede en gerechtigheid gevestigd mogen worden. Denk aan ons eigen volk, met alle die gij geroepen hebt om ons volk te regeren. Heren, mogen we onze regering aan u de Heren aanbevelen en u bidden dat gij wijsheid en bekwaamheid wilt geven, maar bovenal dat u de overtuiging wilt schenken bij hen die tot regeren geroepen worden, dat ze alleen dan wel gelukzalig zijn en dat alleen dan een volk wel gelukzalig is als de Heere onze God is. Denk aan ons koninklijk huis, bijzonder aan onze koningin, die gij een verantwoordelijk werk hebt gegeven. Zegen haar in haar persoonlijk en gezinsleven met de haren. En wilt u haar ook in haar taak sterken en bekwamen. En het ganse huis van Oranje gedenken, Heere. En ze versieren met de vrezen van uw naam. O Heere, er zijn vele noden en vele behoeften. En we kunnen ze zelf niet vervullen. We zien op tot u. En wij bidden u, Heere, dat gij een allesvervullend God wilt zijn. Die redenen neemt uit uzelf. En die ons zo nog wilt bezoeken en wilt gedenken. En ook een God voor ons wilt zijn. Die vergeeft. Al wat voor u niet bestaan kan. Hoor ons dan, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 67ste psalm. En daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 67. Daarvan het eerste en het derde vers. De al goede God zij ons genadig. En de volken zullen, Heer, u loven. gemeente, u weet dat de Bijbel heel wat zogenaamde zaligsprekingen bevat. Dan denken we allereerst natuurlijk aan de zaligsprekingen die de Heer Jezus in de zogenaamde bergrede heeft uitgesproken. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn de reinen van hart, zalig zijn de vreedzamen, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De bekende zaligsprekingen. Maar we vinden ze niet alleen daar in het vijfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. We vinden ze eigenlijk door de hele schrift heen. We vinden ze in het boek der psalmen. We begonnen deze eerste dienst met de eerste psalm. Die begint al terstond met een zaligspreking. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En in de bekende 32e psalm, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En psalm 146, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Ook onze tekst bevat zo'n zaligspreking. En dan nog wel een dubbele. Twee zaligsprekingen. Onze tekst, het laatste vers van de 144e psalm, waar we ook gisteravond bij stilstonden. En toen we Davids uitroep van verwondering hoorden, Heere, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, dat gij hem kent, en wat is het mensenkind dat gij het acht. Wel, David heeft nog meer te zeggen in dit lied. We hebben het zojuist met elkaar gelezen. Hij heeft gesproken over de uitreddingen die hij ontvangen heeft en de uitreddingen die hij nu ook weer nodig heeft. Hij heeft gesproken over de zegeningen van God die hij als die wonderdoende, langmoedige, genadige God uitgiet over mensenkinderen. En dan komt David aan het eind van deze psalm tot de slotsom. Waar hij eigenlijk ook al mee begonnen is vanuit zijn eigen ervaring, toen hij het had over de door de Heere aan hem bewezen gunst, en toen hij sprak over wie God voor hem is. Hij vat het allemaal samen en hij zegt: wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat. Ja, wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Als wij proberen dit woord uit vers 15 te verstaan, dan zien wij, zoals ik zei, dat daar twee zaligsprekingen in staan. De eerste zaligspreking betreft Gods gaven. En de tweede zaligspreking betreft God zelf. Het volk dat Gods gaven ontvangt, wordt door David wel gelukzalig gesproken. En eigenlijk nog veel meer wordt dat volk zalig gesproken dat God zelf tot zijn deel heeft. Wel, we letten eerst op die eerste. Wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat. Al zo, hoe is dat dan? Wel, dat slaat natuurlijk duidelijk terug op het voorafgaande. En op datgene wat heel direct aan onze tekst vooraf gaat. Ik ga niet de hele psalm met u na, maar ik denk even aan datgene wat er in de verzen 12, 13 en 14 opgesomd wordt. Daar gaat het eigenlijk over drie dingen. Drie bijzondere zegeningen. En die eerste zegening die heeft te maken met onze zonen en onze dochters. Daar gaat het in vers 12 over, opdat onze zonen zijn als planten welke groot geworden zijn in hun jeugd. Onze dochters als hoekstenen uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis. En dan in het tweede gaat het met name over de gaven Gods in het, zeg maar, economische leven. Dat onze winkels vol zijnde de ene voorraad na de andere uitgeven. Dat onze kudden bij duizenden werpen, ja bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen. Dat onze ossen wel geladen zijn. En het derde, dat vindt u in het tweede deel van vers 14, daar gaat het over wat je zou kunnen noemen vrede en rust onder een volk en in een land. Dat geen inbreuk, noch uitval, noch gekrijs zij op onze straten. Zullen we proberen deze dingen waarover het in het al zo van onze tekst gaat, even voor de aandacht te krijgen? Wat bedoelt David als hij het heeft over die zonen en die dochters? Hij vergelijkt onze zonen met planten, welke in hun jeugd groot geworden zijn. Hij vergelijkt de dochters met hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis. Onze zonen mogen zijn als planten, zegt hij, die niet in hun jeugd, niet bij het ontluiken afgebroken zijn, geknakt zijn, maar die groot geworden zijn, die tot ontplooiing, tot bloei, tot schoonheid gekomen zijn. En daar zit de gedachte van kracht in. Daar zit de gedachte van gezondheid in. Onze zonen mogen zo zijn, zegt David, dat ze geen nadelige invloeden ondergaan van allerlei kwade dingen om hen heen. Dat ze niet in hun jeugd worden geknakt en afgebroken ten gevolge van oorlogsgeweld of zoiets. Maar dat zij echt tot ontwikkeling mogen komen. Dat onze dochters mogen zijn als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis. En dan denkt David aan stenen die bij de bouw van niet zomaar een huisje, maar een paleis gebruikt worden. En dan nog wel hoekstenen ook, die een hele wezenlijke functie hebben, waar ook nog allerlei beeldhouwwerk op gezien kan worden. Uitgehouwen stenen, versierde stenen. Het wijst op schoonheid. En het wijst op, denk aan de hoeksteen, op samenbinding. Die hoeksteen verbindt twee muren met elkaar. Het wijst alles, ook wat die dochters betreft, op gezonde ontwikkeling. David realiseert zich dat voor een volk, ook voor het volk van Israël, de komende generatie, de kinderen, de jongens en de meisjes, onze zonen en onze dochters, van grote betekenis zijn. Daarmee staat of valt weliswaar niet alles, want als Heere zegen is alles gelegen. Maar het is toch een zegen voor een volk, als er een jeugd mag opgroeien die gezond mag zijn naar lichaam en geest. Als er een jeugd mag zijn die straks de plaats van de ouderen mag innemen, maar een jeugd die geestelijk gezond is, die niet meegesleept wordt door allerlei verkeerde infecties, door allerlei ideeën die haar afvoeren van het pad dat de vaderen gewezen hebben, maar dat de jongeren mogen gaan in de weg waarin zegen te verwachten is. Dat is van belang voor een volk. Dat is van belang voor een kerk. Dat is van belang ook voor ons. Tweede, waar David het dan even over heeft, is over dat economische leven. En dan noemt hij de winkels, dat daar de ene voorraad na de andere zou mogen worden uitgegeven. Dan denkt hij aan de veestapel, dat er inderdaad jonge lammeren in de wei zullen lopen, dat er kalveren geboren worden. Dan denkt hij aan sterke ossen die wel geladen zijn. Kun je op twee manieren verstaan. Die wel geladen zijn, dat wil zeggen dat ze sterk zijn, zodat ze als lastdieren, als trekdieren kunnen functioneren. In die tijd werd de os gebruikt als trekdier, als dier om het land te bearbeiden. Maar je kan dat geladen zijn ook verstaan in de zin dat ze vet van vlees zullen zijn. In ieder geval, het wijst allemaal op voorspoed, op zegeningen in de handel, in het bedrijfsleven, in de landbouw, in de veeteelt. Het wijst op economische welstand. Het wijst op afwezigheid van armoede en gebrek. En de arbeid die verricht wordt, zij het dan soms zware, inspannende arbeid, die is niet te vergeefs als dit wat David beschrijft werkelijkheid wordt. En het derde waar hij even bij stilstaat, dat is vrede en rust, dat geen inbreuk, nog uitval, nog gekrijs zij op onze straten. Met inbreuk bedoelt hij vijandige invallen. Als de vijanden komen en de grens overschrijden om in ons land huis te houden, te roven en te plunderen, mensen gevangen te nemen, de oogst weg te halen, dat is inbreuk. Uitval, daar bedoelt David mee, dat er vijanden komen en dat ze mensen gevangen nemen en wegvoeren, deporteren, in ballingschap brengen. En met gekrijs op onze straten, dat is weer een woord dat op twee manieren zou kunnen worden geïnterpreteerd. Daarmee zou bedoeld kunnen zijn, zoals het bijvoorbeeld ook in Jeremia 14 het geval is, alarmgeroep op straat. Uitingen van smart, van pijn, van droefheid, geklag, geweeklaag vanwege de ellende die gekomen is, vanwege de oorlog die gekomen is, vanwege de dood die gekomen is. Dat zou door David bedoeld kunnen zijn met het gekrijs op onze straten. Het zou ook kunnen wezen dat hij bedoelde uitingen van ontevredenheid, van opstandigheid en zo klagen, God aanklagen. Wat hij dus in het laatste deel van vers 14 zegt, dat wijst er in de eerste plaats op dat er, zo wenst hij, geen oorlog zal zijn, geen oorlogsgeweld, geen gevaar van buiten, geen vijanden die het land zullen overstromen en die hier en daar mensen gevangen nemen om ze weg te voeren en in kampen op te sluiten. En dat andere, dat laatste, dat zou dan kunnen wijzen op de innerlijke rust. Dat het volk in vrede mag leven, ook vrede van binnen, dat er geen ontevredenheid, geen demonstraties, geen uitingen van opstandigheid ook tegenover het gezag zullen zijn. Nou, u begrijpt dat als deze dingen zo zouden zijn, onze dochters en onze zonen in welstand mogen opgroeien, als de handel ruim gedreven kan worden en als mensen goed hun kost kunnen verdienen en als er geen gebrek en geen armoede en geen bedelaar behoeft te zijn en als er vrede in onze landpalen zou wezen en rust en harmonie en eensgezindheid, ja, dan is het op zijn plaats als David dat alles samenvat en zegt: wel gelukzalig is het volk dien het al zo gaat. Gelukkig is het land stok en in ieder onder zijn vijgenboom. En als er geen gevaar dreigt en als er geen oorlogsgeweld is. En dat mogen we zien, dat moeten we zien als zegeningen van de Heere. Zegeningen die de Heere zelfs heeft toegezegd. Ik denk aan wat hij in het boek Deuteronomium aan het volk Israël heeft toegezegd. Als zij in de weg van gehoorzaamheid zullen gaan, dan zal de Heere zulke zegeningen geven. Dan zal hij van boven de hemel open doen. En dan zal hij zijn zegen en zijn gunst bewijzen op het volk als het ware regenen. En dan zal er welvaart en dan zal er vrede zijn. Ja, het spreekt van Gods gunst. Waarbij we dan wel vast moeten houden, en dat zegt het boek Deuteronomium heel nadrukkelijk, dat die zegeningen des Heren verbonden zijn aan een leven in gehoorzaamheid. Wat natuurlijk inhoudt dat als die gehoorzaamheid ontbreekt, de Heere ook het recht heeft om die zegeningen in te houden. Niet dat de Heere dat altijd terstond onmiddellijk doet. De geschiedenis is er om te bewijzen dat dat niet het geval is. Want de Heere is langmoedig en groot van geduld. En hij kan ook, al is er geen gehoorzaamheid en al is er geen vragen naar hem en al is er geen zoeken van zijn zegen, dan kan hij toch nog lange tijd zijn weldaden schenken. Dan kan hij nog lange tijd in zijn groot geduld met volkeren en met mensen bemoeienissen hebben. Maar de Heere heeft dan weliswaar geen enkele verplichting om dat te doen. Integendeel. Als aan onze kant, als aan mensenkant de gehoorzaamheid ontbreekt, als we afwijken en God ontrouw worden, dan heeft God alle recht om ons te bezoeken met plagen, zoals hij ook menigmaal doet. Zoals hij, moet ik het zo zeggen, nu ook bezig is te doen. Want dat ideale beeld dat hier ons in deze 144ste psalm getekend wordt, dat is niet in overeenstemming, althans lang niet in alle opzichten, met de werkelijkheid die wij thans beleven. Heel wat van die dingen die daar genoemd worden, die ontbreken ons. Of die gaan ons ontbreken. Zien we dat? Maar dan moeten we wel beginnen bij de vraag of er soms een oorzaak voor is. Dan moeten wij niet naar wetmatigheden in de natuur kijken. Dan moeten wij ook niet naar wetmatigheden, naar economische wetten kijken. Dat er na een tijd van hoogconjunctuur altijd weer een terugval, een recessie komt, een depressie. Dat mag allemaal zo zijn, maar dat hebben we dan geconstateerd uit de feiten. Maar de Bijbel legt een ander verband. In de dagen van Haggai, dat is een tijd van inflatie, van geldontwaarding en van armoede en van gebrek. In de tijd van Haggai laat de Heere de profeet zeggen, jullie ontvangen loon in een doorboorde buidel. Maar kijk eens hoe het komt. Mijn huis ligt woest. En als jullie daar nou eens zouden beginnen, als jullie dat nou eens als het eerste zouden gaan behartigen, mijn huis, mijn dienst, de vreze Gods, dan zou het op het andere terrein ook wel anders worden. Jazeker, als er een tijd van recessie is, en daar wordt over gesproken, nietwaar, en de voorspellingen zijn toch van die aard dat wij er inderdaad op moeten rekenen dat het in het jaar dat begonnen is minder gaat worden. Die zal aan het minder worden en dat zal in versneld tempo gaan. Dan moeten wij vragen naar de oorzaak. Is het antwoord moeilijk? Het antwoord zal toch wel moeten zijn wat een dichter eens gegeven heeft. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Gehoorzaamheid, zei de Heere. Als gij mijn wegen zult wandelen. Als gij mijn inzettingen zult betrachten en doen. Gehoorzaamheid die zijn weg wel aanstelt. Die zal ik mijn heil doen zien. Maar als dat eerste ontbreekt, dan ontbreekt straks ook het tweede. Is er nog een leven naar Gods wet? Laten we dan maar niet naar de wereld om ons heen kijken. Zo heel ver weg en zo heel breed. Maar blijf wat dichter bij huis. Blijf bij ons eigen land en bij ons eigen volk. En trek wat mij betreft de kring nog maar wat enger. Hoe staat het met onze zonen en onze dochters? Kunnen we nog zeggen dat ze gezond zijn naar lichaam en geest? Dat ze planten zijn die in hun jeugd groot geworden zijn? Als je denkt aan die verschrompelde lichamen van de drukgebruikers, die in hun jonge jaren soms al afgesneden worden. Als je denkt aan al die andere infectiegevaren waardoor onze jonge mensen worden beïnvloed en worden meegetrokken en meegezogen en weg van God en weg van zijn dienst worden gevoerd. Kunnen we nog verwachting hebben in het algemeen gesproken voor onze zonen en voor onze dochters als zij leven te midden van allerlei antichristelijke ideeën die langs allerlei kanalen naar hen toekomen en die hen beïnvloeden en waar ze groot gevaar doorlopen? Allerlei vrije ideeën die binnendruppelen en soms binnenstromen ook in het jonge leven. En als dan toch in die periode waarin alles al onder kritiek staat en vanuit van binnenuit alles toch al kritisch bekeken wordt, wat ze van huis uit en van de kerk uit en van school uit hebben meegekregen, dan staan de poorten soms wijd open voor alles wat Satan probeert hen wijs te maken. En dan krijg je die ongezonde, geestelijk gesproken ongezonde jonge mensen. Jongens en meisjes, die denken dat ze de wijsheid nu gevonden hebben en dat ze nu het licht hebben en dat ze nu de weg zien. En die niet beseffen dat ze op een weg ten dode zijn gekomen. Worden onze zonen nog groot in hun jeugd, zodat ze later mensen kunnen zijn die de taak van de ouderen kunnen overnemen en die wat kunnen betekenen in het land, in de maatschappij, in een werkkring, in een gezin, in de kerk? Zullen onze dochters nog samenbindend werken als hoekstenen? Als hoekstenen die de ene muur en de andere met elkaar verbinden en samenhouden. Zullen onze dochters, als ze groot geworden zijn, straks nog samenbindend kunnen werken in een huwelijk, in een gezin? Of hebben ze straks onder invloed van de moderne gedachte alleen nog maar oog voor hun carrière? Gaat ons dat allemaal ontbreken? Wat David hier als een zegen van de Heere beschrijft. Met het oog op de komende generatie. Hoe staat het met het economische leven? Ik zei al, dat is geen wijsheid van mij, maar dat kun je allerwege horen en lezen. Dat de mensen van het vak verwachten dat het minder gaat worden. We hebben nog wel veel, jawel. Maar als het allemaal gaat zoals verwacht wordt, dan gaat het met de werkgelegenheid en met het bedrijfsleven wereldwijd straks nog verder naar beneden. God blaast in ons Babel, in onze welvaart. En God laat het ons weten dat wij de normen niet stellen en dat wij de wetten, ook de economische wetten, niet maken. En dat wij het niet in onze eigen hand hebben. En dat wij niet altijd kunnen volhouden om zonder God te leven en de welvaart tot onze God te maken. En hoe staat het met vrede en rust? Er is weliswaar geen oorlog. Nee, vannacht leek het een beetje op oorlog. De dwaasheid van mens. Er zijn weliswaar geen wegvoeringen. Niet onder ons tenminste, maar in het voormalige Joegoslavië wel. En dat is dichtbij. En de spanningen zijn er wel. En de dreigingen zijn er wel. En er is wel gekrijs op onze straat. Uitingen van ontevredenheid. En als het een beetje tegen zit, dan wordt er toch weer gestaakt om de boel nog verder kapot te maken. En gedemonstreerd om frustraties te uiten. En vooral om duidelijk te maken dat wij op onze rechten staan. En van plichten weten we niet meer. O ja, als het erom gaat, die tekening zoals David die geeft, dan ontbreekt er nog wel wat aan die ideale situatie. Dan is het ook onder ons niet ideaal. En dan is het moeilijk vol te houden dat wij in deze opzichten een gelukkig land zijn. Ik doe niet af van al de zegeningen die God in zijn langmoedigheid nog geeft. Gelukkig is er ook nog veel goeds waar we dankbaar voor mogen zijn. gelukkig is er veel waarin de goede, trouwe zorg van de Heere nog zichtbaar is. Gelukkig is er, wat onze jongens en meisjes betreft, veel waarvoor we dankbaar kunnen zijn, ook als we denken aan het onderwijs dat ze kunnen krijgen. Het goede onderwijs, ook het goede schriftuurlijke onderwijs, wat ze nog kunnen krijgen op vele plaatsen in ons land. En gelukkig is er nog vrijheid, ook van onderwijs en van godsdienst en van zoveel andere dingen meer. En gelukkig zijn er nog wetten die ons leven beschermen, al zie je allerwege symptomen. En de polio-epidemie van het afgelopen jaar heeft het weer eens een keer bewezen. Ik bedoel met name de reacties die van de ongeloofskant op de houding van sommigen onder ons volk gekomen is. De reacties van onbegrip, van vijandschap, van afkeuring, van radicale afwijzing, van discriminatie. En op dat terrein lijkt het te mogen. Op dat terrein lijkt discriminatie ongestraft te kunnen plaatsvinden. Tegen een islamiet niet, maar tegen een calvinist wel. Wel, bij alles wat God ons nog geeft, hebben wij inderdaad zorgen aan het begin van het nieuwe jaar. En met al die zorgen moeten we tot onszelf terugkeren en inkeren. En zeggen, Heere, is er geen oorzaak? Zijn wij dan als calvinistisch volksdeel zozeer een licht op een kandelaar geweest onder ons volk, dat de mensen jaloers op ons werden? Dat is er ver vandaan, nietwaar? Zijn wij als belijdende christenen, die geloven in Gods vrije genade, dan zulke mensen geweest die onder ons volk als een zoutend zout hebben gewerkt? Het is er ver vandaan. Hebben wij dan Gods eer zo hoog gehouden en zijn naam zo uitgedragen dat een ander er jaloers op kon worden? Het is er ver vandaan. Is er oorzaak? Als God zijn zegeningen gaat inhouden, als God bezig is om onze ongehoorzaamheid te bezoeken. God is bezig, zou ik het zo mogen zeggen, om ons te leren dat wij niet tevreden mogen zijn met onze welvaart. Want daar hebben wij natuurlijk als gereformeerde gezinte ook ons partam deel aan mee van meegenomen. En daar was niks op tegen. Maar we zijn ook, ondanks al de rechtzinnige belijdenissen die we zondags uitspreken, menigmaal toch ook bezig geweest met het dienen van een andere God. In het Nieuwe Testament heet hij de Mammon. En zo is hij vandaag nog onder ons aanwezig. De God van het materialisme. Wat moeten wij leren? Dat het uiteindelijk niet gaat om die eerste zaligspreking. Hoe belangrijk ook. En hoezeer we er Gods goede hand in mogen herkennen. Maar dat het gaat om vooral de tweede zaligspreking. Ik denk dat wij onze tekst zo moeten lezen. Wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat. Ja, veel meer wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Zoiets vinden wij ook in het Nieuwe Testament. Ik denk aan het 11e hoofdstuk van Lucas. Daar is daar iemand uit de scharen die de Heer Jezus gehoord heeft. Heeft horen spreken, het woord heeft horen verkondigen. En het geschiedde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de scharen, tot hem zeide: zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. En ze had gelijk. Maar de Heer Jezus daarop reagerend zegt: ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het bewaren. Wat die vrouw zei uit de scharen, dat was waar, op dit niveau. Maar de Heer Jezus neemt die uitspraak van die vrouw en hij brengt het op een hoger niveau. En hij zegt, ja, maar veel meer, zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Zo lees ik ook de woorden van onze tekst in deze 144ste psalm. Wat David in dat eerste gedeelte zegt, als waar, op dit niveau. Wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat. Maar nog meer wel gelukzalig, en dan komt het op een hoger niveau, is het volk welks God de Heere is. En daar gaat het dan tenslotte om, gemeente. Dat eerste, dat kan zelfs nog van een heidenvolk gelden. Dat eerste, dat kan nog waar zijn, daar waar de naam van de Heere niet eens gekend en ook niet gediend en aangebeden wordt. Maar dat laatste, dat is beslissend. Dat eerste, dat kan er zijn voor een tijd, terwijl het daarna wordt weggenomen. Dat heeft David, dat heeft Israël meegemaakt. Dat er tijden waren dat er vrede en harmonie en groei en bloei en welvaart was. Maar 20, 30 jaar later keerde het tij. En kwam er wel ramp. En kwam er wel leed. En kwam er wel armoede. En kwam er wel gebrek. Dat zijn de dingen die worden weggenomen. Zelfs de rijke man in de gelijkenis deelde daar nog in, als hij het maar gezien had als zegeningen van God. Hij deelde daar nog in, maar na zijn dood miste hij het. En Abraham zei tegen hem, gij hebt uw deel in dit leven gehad. En toen miste hij alles van wat hij toen in het leven bezeten had. Maar dat laatste, dat wordt nooit weggenomen. Dat goede deel dat Maria mocht uitkiezen, dat is nooit van haar weer ontnomen. Dat is gebleven. Dat gaat over dood en graf mee. Dus het is nog veel meer waar dat dat volk wel gelukzalig is, dat de Heere tot zijn God heeft. Nu, gemeente, laten we die boodschap dan meenemen. Zeker, het zou een zegen zijn als God ons zegenen wilde, ook als volk, in de zin zoals we dat in het eerste deel van de tekst vinden. We hebben er overigens geen recht op. En we moeten maar niet te veel klagen, en zeker God niet aanklagen als het niet gaat zoals hier beschreven wordt. Maar wat we dan nog hebben, onverdiend aan zegeningen, ook voor de dagelijkse levensomstandigheden, laten we dat in ootmoed aanvaarden, maar vooral de gever, de weldoener daarin erkennen. Maar wat bovenal nodig is, en laten we dat op deze nieuwjaarsmorgen goed zien, en laat dat in onze ziel mogen zinken en laat dat in ons hart gegrift mogen staan. Wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Wat heeft een mens nodig? Als een kind in de modder ligt, als een kind van alles beroofd is, als een kind op straat rondzwerft en geen kleren aan het lijf heeft, en als een kind door honger en ellende voortgedreven wordt, zomaar zwervend over de straat, dan kun je zeggen dat kind heeft eten nodig, en dat kind heeft kleding nodig, en dat kind heeft een wasbeurt nodig, en dat kind heeft warmte nodig, en dat kind heeft een huis, een thuis nodig. Maar je kan ook zeggen dat kind heeft een moeder nodig. En daar heb je alles mee gezegd. Wat heeft een zondaar nodig? Wat heeft een arm, verloren, zondig mens nodig? Oh ja, hij moet dit hebben voor zijn leven, hij moet dat hebben, hij moet gezondheid hebben, hij moet krachten krijgen, hij moet werk hebben, hij moet eten hebben, hij moet een dak boven zijn hoofd hebben. Ach, weet u wat een arme, verloren zondaar nodig heeft? Hij heeft een God nodig. nodig. Hij heeft God zelf nodig. En dat bedoelt David. Niet de zegeningen alleen, want daar kun je nog mee sterven. Maar de gever, de bron van zegeningen, de Heere zelf. En dan niet zomaar een uitwendige band, niet zomaar alleen een band die door de uitwendige weldaden gelegd is. Zo kan natuurlijk Heer Israël zeggen, de Heere is onze God. In de verbondsrelatie was dat zo. En de toezeggingen die daaraan verbonden waren, die waren aan Israël gedaan, enzovoort, enzovoort. En zo kunnen wij het als verbondsgemeente ook zeggen, de Heere is onze God. Zo maakt hij zich trouwens bij elke wetslezing weer aan ons bekend. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar dat moet toch ook persoonlijk worden? Dat moet toch ook persoonlijk beleefd worden, zoals David dan, ik kom daar nog even op terug, aan het begin van deze psalm daarover gesproken heeft, toen hij het had over de Heere die zijn schild was en zijn bevrijder en zijn goede tierenheid. Dat was God geworden in de weg die de Heere met hem wilde gaan, door het werk dat de Heere aan hem wilde doen, in hem wilde doen. Door de geest Gods die in hem ging wonen. Door het geloof dat in Davids hart werd gewerkt. Zo was de persoonlijke band tussen de Heere en tussen David gelegd. En dat is het wat we nodig hebben. Opdat we beleven zullen wat de Heere beloofd heeft. Welks God de Heere is. Hoe dat kan. Hoe dat kan dat een zondaar God tot zijn God weer krijgt. De God tegen wie hij gezondigd heeft. De God die hij verlaten heeft. De God die hij de rug heeft toegekeerd. En dat is toch de werkelijkheid. De God die we ongehoorzaam geworden zijn. De God die wij als de verloren zoon zijn vader verlaten hebben. En we waren niet van plan om ooit nog een keer terug te keren. Hoe kan zo'n zondaar de Heere tot zijn God krijgen? Het Nieuwe Testament vertaalt, verklaart dat. Het laat ons zien dat dat vrucht is van het werk van de Heere Jezus Christus. En dat mag ons nu en dat mag ons als God het ons verder geeft ook in het komend jaar weer verkondigd worden. Dat zal toch iedere keer weer het thema van de prediking zijn. Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Jezus Christus, de borg voor zijn volk die in het gericht geweest is. En die de toorn Gods gedragen heeft. En zo een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Jezus Christus. Die van zichzelf getuigd heeft, ik ben de weg. De weg waarop een verloren zondaar terug mag komen tot God. Tot die God tot wie hij gezondigd heeft. De Heer Jezus Christus die door zijn lijden en sterven zondaren zelf terugbrengt. En met God verzoent. Door de dood van zijn zoon is die verzoening tot stand gekomen. Hoe is het mogelijk dat er een volk op aarde is waarvan gezegd kan worden dat de Heere hun God is? Dat is vrucht van het werk van Christus. Dat is, ik vul aan, vrucht van het werk van de Heilige Geest. Die het in hun harten uitwerkte. Die het toepaste. Die het verklaarde. Die mens arm maakte. Die mens leeg maakte. Die mens behoeftig maakte. Die mens aan zijn nood en aan zijn ellende ontdekte. En die toen in de nood en in de ellende het evangelie deed horen. En die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is bekend maakte. En begeerte schonk om hem te mogen kennen. En geloof gaf om tot hem te mogen uit. Gaan en een hart gaf om die God te mogen vrezen en liefde uitstorten in de ziel, opdat dat hart inderdaad God zou liefhebben. Een volk welks God de Heere is. En als dan dankzij dat werk van Christus, dankzij dat werk van de Heilige Geest, een mens in verzoende relatie met God geplaatst is. Als een mens teruggebracht is tot God. Als een mens vrede gevonden heeft bij God. Als een mens door genade begeerte gekregen heeft om in gemeenschap met die God te mogen leven. En als de Heere dat werkt en schenkt. Dan is er inderdaad op deze ganse wereld geen volk dat zo wel gelukzalig is als dit volk. Daarmee zijn die andere zegeningen niet gebagatelliseerd. Over die zonen en die dochters en die kudden en die ossen die welgeladen zijn. En die vrede en die harmonie. Maar dit gaat daar bovenuit. Dit is van oneindig meerwaarde. Omdat dit eeuwig is. Omdat dit blijvend is. Omdat dit nooit meer weggenomen wordt. Omdat hier en zo een mens pas tot zijn bestemming gekomen is. Als hij God, zijn schepper, weer mag kennen. Zoals in den beginnen. En als God, ik benader het van de andere kant. Als God zijn verloren schepsel weer terug heeft. Waar hij zoveel werk voor gedaan heeft. Waar hij zoveel arbeid aan ten koste gelegd heeft. Waar hij zijn zoon voor heeft moeten geven. Waar hij zijn geest voor heeft moeten schenken. Waar hij zijn woord voor heeft moeten geven. En al die arbeid heeft God ervoor over gehad. Om die zondaar terug te krijgen. En weer verenigd met hem te mogen zijn. Wel gelukzalig is die mens. Wel gelukzalig zijn die mensen, is dat volk welks God de Heere is. Ziet u dat? Wat zouden we nou voor onszelf en wat zouden we nou voor onze kinderen begeren in dit nieuwe jaar? Er is heel veel waar we op hopen. Er is heel veel waar we misschien nu nog geen besef van hebben, maar wat we zo in de loop van dat jaar zullen gaan ontdekken, dat we dit nodig hebben en dat nodig hebben en daarbij geholpen moeten worden en daarin uitgered moeten worden enzovoort enzovoort. Wat we mee zullen maken weten we niet, maar soms sta je er in één keer voor waar je niet op gerekend hebt. En dan zie je in één keer weer een nood die je nooit eerder in je leven ontdekt hebt. En dan komt er een kwaal waar je genezing voor nodig hebt. En die heb je niet in eigen macht en onder eigen beheer. En dan heb je uitredding nodig. Maar daar kun je zelf niet voor zorgen. Maar als we nu voor onszelf en voor onze kinderen alleen maar dat zouden zoeken. Dat het ons al zo zou mogen gaan. Ik zeg niet dat we dat niet mogen zoeken. En dat we daar niet om mogen vragen, wel zeker. Want als het een zegen en een weldaad van God is, dan is het waard om daar ook naar te staan. Dat onze zonen en dochters zo zullen zijn. En dat ons land zo zal mogen zijn. En dat ons volk zo zal mogen leven, zoals hier staat. Maar is dat alles wat we begeren? Is dat alles en meer niet? Als het nou zo gaat, is het dan goed? Zijn we dan tevreden? Hebben we dan alles wat ons hart begeert? Helaas, er zijn heel wat mensen die meer niet begeren. Of hebben wij ontdekt dat er iets is wat daar oneindig bovenuit gaat? Ik ben gisteravond geëindigd met die woorden van Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. En waarom zouden we diezelfde woorden bij de eerste prediking op de nieuwjaarsdag niet weer citeren? Want dat is het toch. Wie onze jongens en meisjes, vaders en moeders, ouderen, mensen van middelbare leeftijd, wie van ons heeft de lust om de Heere te vrezen? Zien we dat? Dat we hem vooral nodig hebben. Niet hulp bij je werk en kracht en gezondheid en beterschap, dat ook, ja. Niet zegeningen in je gezin, niet een levensgezel waar je hart misschien naar verlangt, dat ook. Dat mag ook gevraagd worden. Maar de Heer, wat hebben wij berooide zondaren nodig? Denk nog eens aan dat kind. Geen vader en geen moeder heeft het meer. Zijn kleren is het bijna kwijt. gebrek heeft het. Het heeft al dagen geen eten gehad. Vuil is het, ziek is het. Dat kind had een moeder nodig, nietwaar? Nou, zo'n arme stumper, zo'n berooide zondaar, zo'n ellendige zwerver, zo'n dakloze zijn wij van nature ook. Wat hebben we nodig? Een God voor ons hart. Een zaligmaker, opdat we van onze zonden bevrijd zullen worden. De Heilige Geest, die ons tot nieuwe mensen herschept. Wat hebben we nodig? Een bron buiten ons. Wat hebben we nodig? Ik denk maar weer aan het begin van deze psalm. David heeft het uit eigen ervaring gekend. God moet mijn God zijn. Mijn schild. Mijn bevrijder. Mijn goede tierenheid. Mijn zaligmaker. Dat is welgelukzaligheid. Er is niets wat daar bovenuit gaat. Dat is voorsmaak van de eeuwige zaligheid. Dan is het vrede in het hart. Dan is er rust in het geweten. Dan kunnen we zelfs zalig sterven. Welgelukzalig het volk wiens God de Heere is. Amen. We zingen psalm 144, nee, psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Laten wij samen danken en bidden. Groot en heerlijk God, we willen u erkennen dat we het opnieuw hebben mogen horen. En u vanuit het slot van deze psalm, welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Ja, Heere, dat is waar. En er is geen gelukkiger volk op aarde dan dat volk. Er is geen gelukkiger en gezegender leven dan dat leven in uw gemeenschap, verzoend met u door de dood van uw Zoon. Heere, schenk ons dat. U hebt het ons voorgesteld als iets wat begeerig, begeerlijk is. Geef dat we er begeerig naar mogen zijn en dat we er ons haasten mogen om de deel aan te ontvangen, om die weldaad, die zegen voor ons en voor onze kinderen te mogen ontvangen, Heere. Ach, wij zullen het van nature niet zoeken. We kunnen dit horen en we kunnen het ook nog toestemmen. Maar dan is het nog weer wat anders of we het gaan zoeken. Of dat het inderdaad zozeer een greep op ons hart gedaan heeft dat het ons niet meer loslaat. Heere, mag dat laatste het geval zijn. Dat het ons zo gegrepen heeft, Die gelukzaligheid van het volk dat een God heeft in leven en sterven. De gelukzaligheid van een volk dat verzoend is door de dood van Christus en nu vrede bij God heeft. Dat het ons zo gegrepen heeft, Heere, dat het ons niet meer loslaat. En dat het ons aan het werk zet. En dat het ons dit jaar bezighoudt en beheersen zal. En dat dat het doel van ons leven mag zijn en meer zijn. Om daar ook bij te mogen horen. Bij dat volk. O Heer, en dan zijn er nog zoveel andere dingen die we niet versmaden willen. Mogen. Omdat dat ook weldaden van u zijn. De dingen waar het ook over ging vanmorgen. Laten we die ook aan u de Heere mogen vragen, dat onze zonen en onze dochters mogen opgroeien in geestelijke en lichamelijke gezondheid en dat ze bewaard mogen worden voor alles wat hun leven knakt, reeds in hun jeugd. Ongeloof, verkeerdheid, zonde. Dat ze op mogen groeien, Heere, als jonge mensen die de Heere vrezen en die u lief hebben. En die zo ook bekwaam gemaakt worden en om in dit leven, maar ook in het toekomende leven, u de Heere te mogen dienen. Heere, we dragen aan u op ook de hele economische situatie. Met alles wat daaraan verbonden is. En dat gaat ons begrip vaak te boven als we niet deskundig zijn. Maar we hebben er wel allemaal ons deel aan. En we hebben er allemaal belang bij. Ach, Agur heeft gebeden dat hij maar geen rijkdom en geen armoede zou krijgen. Heren, we nemen dat gebed van hem over. Geen rijkdom, want dan kunnen we het wel eens zonder u gaan doen. Geen armoede, want dan kunnen we de naam van onze maker wel eens lasteren of doen lasteren. Heere, voed ons met het brood van ons bescheiden deel. En wil ons ook zo, ook in ons economisch bestaan, nog gedenken en nog genadig zijn. En bewaar ons ook voor rampen, voor gevaren, voor oorlog, voor wreedheden. Denk aan die volkeren die er wel onder te lijden, onder te zuchten hebben. Heere, wil die geesel, wil die vernietigende geesel niet over ons brengen. Dat er geen uitval en geen inbreuk en geen gekrijs zij op onze straten. Maar dat wij onder de regering van onze overheid een stil en gerust leven zouden mogen behouden. Waarin we ook nog vrijheid ontvangen om u naar ons geweten te dienen. Heer, het zijn geen verdiende weldaden, maar het zijn onverdiende gunstbewijzen. Wil ze uit uw goedheid, uit onverdiende gunst toch nog aan ons schenken. Maar laten we er niet genoeg aan hebben. Heer, we komen weer bij dat eerste terug. Bij dat allervoornaamste, bij dat ene nodige. Laat het ons daar allemaal om te doen zijn. Zondags en in de week. Dat u onze God zijt. En dat we u zo mogen kennen. En zo in uw gemeenschap mogen leven. Wees zo met een ieder van ons. Met elk lid. En met elk dooplid van de gemeente. Met degene die nooit meer naar de kerk kunnen. En met degene die wel op kunnen gaan. En met de kleine kinderen die nog niet kunnen. Met ambtsdragers. En met alle die een taak en een functie hebben in het midden der gemeente. Of het in de verzorging is, of het in de ambtelijke dienst is, of het in het kosterswerk is, of het in de begeleiding van de zang der gemeente is, of het in verenigingsverband is, Heere. Alles wacht op uw zegen. Alles hoopt op uw zegen. Schenk ons die, opdat wij zo ook in dit nieuwe jaar onverdiend uit uw goede hand nog mogen ontvangen wat we niet van onszelf hebben. En wil ons bewaren voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 144, het zevende vers. Welzalig is het volk dat dus gezegend. MUZIEK Ga ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.